Zo. Wat lijken jullie het meest logische onderwerp als je het gaat, als je gaat spreken over doopdienst? Ja, over dopen. Wat nog meer? Bekering. Ja, een mooi onderwerp. Ah, de wederkomst natuurlijk, toch? Of niet? Nee? Nou, gaan we het toch over hebben. Ik ga jullie straks uitleggen wat de link is met dopen. Maar eerst gaan we nog bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u voor ons bent. Heer, dank u wel dat we ook deze ochtend hebben mogen zingen over uw trouw, over uw goedheid, over uw liefde. Heer, dank u wel ook dat u in uw woord zegt dat u nooit loslaat wat uw hand begonnen is te doen. Heer, dat is de hoop waar we ons aan ook mogen vasthouden. Heer, u heeft uw hand op ons gelegd. U bent begonnen een werk in ons te doen en u zult het ook afmaken. Dank u wel daarvoor. Heer, we vragen uw zegen over de tijd die nu voor ons ligt, dat we gaan luisteren naar wat u in uw woord te zeggen heeft. Over die geweldige hoop die we hebben, Heer Jezus, dat u eens terug gaat komen om alles weer goed te maken en alles nieuw te maken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Als deze niet doet, kan ik net zo goed even aan de kant zetten. Hè? Dat maakt niet uit. Ja. Oh! Zo. We laten ons er niks afleiden vanmorgen. Ja, Jezus komt terug. Dat is goed nieuws, toch? Ja, dat is de hoop die we hebben. De hoop dat Jezus eens terugkomt om alle dingen nieuw te maken. En alles wat we nu nog om ons heen zien, wat niet naar zijn wil is, zal eens wel naar zijn wil gebeuren. En dat mogen we lezen uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament zegt dat dat de gezegende hoop is die we voor ons hebben liggen. Nou, als we om ons heen kijken, als we zien hoe de wereld gaat, dan ben ik blij dat we die gezegende hoop hebben. En dat die hoop zeker is. Dat er een moment komt waarop alles wat nog niet naar de wil van God gaat hier op aarde, dat moment wel gaat komen. En dat God alle dingen nieuw maakt. Nou, we willen eerst eens met jullie kijken naar het Oude Testament. Want vanuit het Oude Testament zijn er een aantal beelden over een Messias, een zekere gezalfde die terug zal komen, of die gaat komen. En die goed gaat maken wat er verkeerd is gegaan bij de zondeval. En eigenlijk zie je overal in het Oude Testament al de verwachting dat er iemand gaat komen die alle dingen goed gaat maken, die alle dingen nieuw gaat maken. En er zijn eigenlijk drie beelden vanuit het Oude Testament die de Joden zagen als verschillende beelden van de verwachting van die Messias die zou komen. Wie weet er een paar te noemen? Wie weet ze alle drie? Nee. Koning wel. Dat is wel de eerste raad. Een koning die zou komen in de lijn van David. Die zou komen, dat is de eerste. Wie weet er nog twee? Nee, de beelden waarin het Oude Testament spreekt over de Messias. Ja, niet helemaal. Het is echt een heel specifiek. Eentje komt uit Daniel, eentje komt onder andere uit Jesaja. Huh? Bijna. Wel, inderdaad wel. Nee. Oh, hij is toch lastiger inderdaad, zal ik hem maar zeggen. Nou, de eerste werd daar genoemd, de koning in de lijn van David. En ik wil een klein gedeelte met jullie lezen uit Jesaja 11. Dat is onder andere het tekstgedeelte wat daar heel specifiek over gaat. Jesaja 11 vers 9 en 10 gaan we lezen. Dat doen we vanaf vers 8 eigenlijk. Jesaja 11, vers 8 tot en met 10. Daar lezen we: bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind grijpt met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heere vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de teller van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Nou, als je het hele hoofdstuk leest, dan lees je dat het hier gaat over een koning die gaat komen, een rechtvaardige koning die recht zal spreken. Maar meer dan dat, hij zal recht spreken, maar eigenlijk zullen ook een aantal dingen die als vloek op de aarde zijn gelegd, zullen ongedaan worden gemaakt. Want je ziet hier dat de natuur eigenlijk heel vriendelijk is. Dieren zijn vrienden met elkaar, zelfs een kind speelt voor het hol van een adder. Nou, daar kun je nou niks bij voorstellen. En wat je hier eigenlijk ziet is dat overal op heel de wereld de wil van God wordt gedaan. Want die koning die gaat komen, die gezalfde koning in de lijn van David, die verslaat de vijanden van Israël, hij herstelt de zelfstandigheid van Israël. En overal in heel de wereld is hij koning. Dus zijn koningschap strekt zich uit over heel de wereld. En wat we hier ook lezen is dat, dat zelfs de kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus iedereen op de hele wereld is er getuige van, is onderdeel van het koninkrijk van God. En dat is iets wat we dus een belofte hebben vanuit het Oude Testament. Nou, dat is in ieder geval één beeld, een gezalfde koning die zou komen. Een tweede beeld die is wat lastiger. In Daniel 7 gaan we niet lezen, mag je thuis nog een keer doen. Daar heeft Daniel een aantal visioenen. Nou, wie weet het eerste visioen wat hij heeft? Ben je ook knap? Ga je door voor de koelkast als je dat weet? Hij heeft een nachtelijk visioen. Wie weet wat hij ziet in dat visioen? Bijna. Iets met dieren. Hij ziet vier beesten. En die beesten die stellen vier koninkrijken voor. En nadat hij een visioen heeft gehad van die beesten, dan krijgt hij nog meer visioen. En dan krijgt hij een visioen van tronen die worden opgezet. En daar gaat de oudste van dagen, dat is een mooi beeld van God, gaat op de mooiste troon zitten, een troon vol van vuur. En vuur spreekt altijd over oordeel. Dus God gaat oordelen. En God gaat oordelen over die vier rijken. Nou, dan is er nog een derde visioen wat hij heeft. En in dat visioen ziet hij, wie weet het, wat ziet hij? Ja, moeilijk is het, hè? Nee, dus eerder. Het heeft met de Messias te maken. Hij ziet iemand als een mens, een zoon des mensen heet het daar. Die ziet hij op de wolken in de hemel komen eigenlijk. En wat krijgt hij daar, die mensenzoon? Die krijgt daar, het koninkrijk krijgt hij eigenlijk. Hij krijgt daar heerschappij en hij krijgt daar een eeuwig koninkrijk wat nooit meer van hem afgenomen zal worden. Dus dat is eigenlijk een beeld van iemand die in de hemel komt op de wolken. En daar bekleed wordt met majesteit. Nou, dat is ook van oudsher uit eigenlijk altijd een beeld geweest wat door de Joden werd gezien als een beeld van de Messias. Dus dat zijn er al twee. Een gezalfde koning en de zoon des mensen die naar de hemel gaat op de wolken en die daar macht en eer krijgt en een eeuwig koningschap. Nou, de derde vinden we in Jesaja 53. Die gaan we niet helemaal lezen, maar die kennen jullie denk ik allemaal wel. En dat is de lijdende dienstknecht. Dat is, als je dat hoofdstuk leest, en er zijn meer tekstgedeeltes die verwijzen naar Jezus, of naar de Messias, als een leidende dienstknecht. Hoofdstuk 53 van Jesaja is eigenlijk wel de meest heldere die daarna verwijst. En als je dat hoofdstuk leest, dan zie je eigenlijk dat het verwijst naar een Messias, die niet zozeer als koning komt, maar die eigenlijk komt als iemand die helemaal niet wordt gezien als koning. En die eigenlijk door niemand wordt gezien voor wie die echt is. Maar er gebeurt wel iets, want hij gaat namelijk sterven. Hij sterft in de plaats voor het volk. En hij draagt ook de zonde. En dan lezen we ook dat mooie tekstgedeelte. Zijn striemen zijn ons genezing geworden. Dus hier gaat het over een beeld van de Messias die gaat komen. Die niet gaat overwinnen over alle volken, maar die juist gaat sterven. Zijn missie die hij heeft van God gaat vervuld worden doordat hij sterft. En doordat hij dan beloond wordt voor wat hij gedaan heeft. Hij gaat sterven voor de zonde van zijn volk. Nou, van oudsher uit werd ook door de Joden dit eigenlijk altijd gezien als een beeld van de Messias. Later is dat veranderd. Later zijn sommige Joden gaan zeggen, omdat ze dat een beetje lastig vonden plaatsen, omdat het toch wel heel verrekt te veel leek op wat Jezus heeft gedaan. Zeiden ze, nee, dit gaat niet over de Messias, maar dit gaat over het volk. Want de dienstknecht, dat staat voor het volk van God. Dus dat staat voor het volk Israël. Nou is het zo dat als je Jesaja leest, dat het beeld van die leidende dienstknecht, of überhaupt van de dienstknecht, lijkt te fluctueren steeds. Soms gaat het over een persoon, soms gaat het over een individu, maar soms lijkt het inderdaad ook gewoon wel over het volk te gaan. Het volk die als dienstknecht van God een taak te vervullen heeft. Maar gaat het in Jesaja 53 nou over één persoon, een individu, of gaat het nou over het volk? Nou, er zijn twee hele goede argumenten voor dat het eigenlijk niet kan gaan over het hele volk. In de eerste plaats staat er in dat tekstgedeelte dat hij sterft voor de zonde van het volk en dat hij zelf geen zonde heeft. Nou, dat kan niet. Als het beeld van die leidende dienstknecht daar voor het volk zou staan, dan kloppen er een aantal dingen niet. Want het volk kan niet voor zichzelf sterven en een volk kan ook niet zonder zonde zijn en tegelijkertijd voor andermans zonde moeten sterven, terwijl je zelf zondig bent. Dus Dit kan niet gaan over heel het volk. Dit moet wel gaan over een individu. Een tweede argument dat het moet gaan over een individu, over de Messias en niet over het hele volk, is onder andere dat er wordt gezegd dat hij een graf zal krijgen, dus dat hij zal sterven. Terwijl in Jeremia 31, vers 35 tot 37 wordt gezegd dat het volk Israël nooit zal ophouden te bestaan voor Gods ogen. Want er staat daar, zolang de maan er is, zolang de zon er zijn, zolang de sterren er zijn, zolang zal het volk Israël blijven bestaan voor de ogen van God. Dus er is de belofte voor het volk Israël dat ze nooit zullen verdwijnen. Dus als dit over het volk God zou gaan, als het over het volk Israël zou gaan, zou dat niet kloppen, want er staat hier heel duidelijk dat hij een graf gaat hebben. Dus dit moet wel over een individu gaan. Wat je dus ziet eigenlijk is dat het Oude Testament op deze drie verschillende manieren praat over de Messias die gaat komen. Waarbij je, als je die drie dingen naast elkaar legt, niet helemaal helder is van hoe zit dat nou in elkaar, hoe gaat dat nou werken. Pas toen Jezus kwam en hij ging vervullen wat het Oude Testament vertelde over hem, werd eigenlijk duidelijk hoe deze drie beelden in elkaar passen. Wat was het eerste beeld wat hij vervulde? Ja. Ja, niet te ingewikkeld denken hoor, deze ochtend. Inderdaad, die leidende dienstknecht, toch? Hij is voor ons aan het kruis gegaan, hij is voor onze zonde is hij gestorven, hij heeft een graf gekregen, maar daarna is hij weer opgestaan. En de reden dat we vandaag kunnen vieren dat Sylvia zich laat dopen, is dat Jezus voor ons gestorven is, voor onze zonde gestorven is, voor jouw zonde is gestorven, voor mijn zonde is gestorven, en dat hij weer is opgestaan. Dus dat is het eerste beeld wat hij vervulde, de leidende dienstknecht. Daarnaast noemde hij zichzelf heel vaak ook de mensenzoon. De zoon des mensen. De zoon des mensen moet verhoogd worden. Dus hij noemt zichzelf heel vaak de zoon des mensen. Nou, dan kan je zeggen, als je minder van de Bijbel af weet, nou ja, hij bedoelt gewoon dat hij er menselijk uitziet. Maar dat is het niet. Hij verwijst als hij zichzelf de zoon des mensen noemt, verwijst hij naar dat visioen wat Daniel heeft gehad. Over iemand die als een zoon des mensen, dus iemand die lijkt op een mens, eer krijgt en macht krijgt en het koninkrijk van God krijgt. Nou, dat is eigenlijk het tweede beeld wat hij vervuld heeft. Want wat lezen we onder andere in Handelingen 1 vers 9? Dat hij op een wolk teruggaat naar de Vader. En in Marcus 16 vers 19 lezen we, nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Nou, er zijn meer teksten die erover gaan. Een hele mooie tekst is bijvoorbeeld ook Efeze 1 vers 20. Daar staat, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Dus je ziet het ook weer, dat Jezus krijgt een plaats aan de rechterhand van God. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Dus een eeuwig koninkrijk wat hij krijgt. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles gesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in alle vervult. Nou, een hele mooie tekst die er ook over gaat, die gaan we niet lezen, want het duurt echt te lang, is Filippenzen 2 vers 8 tot en met 11, waar je die twee heel mooi ziet samengaan. Daar staat dat Jezus, omdat hij zichzelf heeft vernederd, omdat hij naar de aarde is gekomen als leidende dienstknecht, is hij verhoogd in de hemel en heeft hij dat koningschap gekregen. Dus eerst is Jezus de leidende dienstknecht en omdat hij de leidende dienstknecht is, is hij de zoon des mensen die het eeuwig koninkrijk ontvangt van de Vader en die aan de rechterhand van de Vader plaatsneemt. Dan blijft er nog één beeld over, toch, wat Jezus moet vervullen. En dat is het beeld van de koning in de lijn in de lijn van David, die op zo'n manier gaat regeren dat heel de aarde onder zijn heerschappij komt te staan. Want dat is eigenlijk wat we nu merken. We zien dat aan de ene kant heeft God Jezus het koningschap gegeven en is hij boven alles gesteld, is hij boven alle naam gesteld. Maar gebeurt alles hier op aarde naar zijn wil? Nee. Dus aan de ene kant heeft hij een eeuwig koningschap, is hij boven alle naam gesteld, is hem alle gezag en alle autoriteit gegeven. Maar toch is nog steeds niet alles wat hier op aarde gebeurt, is naar zijn wil. Dus er is nog een deel van de beloftes over de Messias die hij mag vervullen. Of die hij gaat vervullen ook. En dat is een hele mooie belofte. We bidden ook in het Onze Vader. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook hier op aard. Dus dat is ook waar we voor bidden. Want dat niet alleen de wil van God geschiedt in de hemel, maar dat die ook hier op aard gaat geschieden. En het is ons doel Wat we graag willen, dat we in ons eigen leven, dat we onszelf stellen onder het gezag van God. Dat we tegen God zeggen, hier niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En dat is ook wat je eigenlijk zegt in de doop. Je zegt eigenlijk, ik stel mij onder het gezag van God. Ik stel mij onder het koningschap van God. Ik zeg tegen God, doet u maar met mijn leven wat u wil. Ik stel mij onder uw gezag. Dus als we ons laten dopen, dan herkennen we dat gezag van God. Dan zeggen we tegen God, u heeft alle macht, u heeft alle gezag. En ik plaats mijzelf onder uw gezag. De doop is ook een teken van een nieuw leven. Je gaat het watergraf in. Er sterft iets en er is iets nieuws. En de doop is het symbool ervan dat er iets wezenlijks in jouw leven gebeurd is. Als je tot Jezus komt. Als je je hart aan hem geeft. Het is het teken ervan dat jouw oude leven is gestorven. Dat je bent gestorven voor de zonde. En dat er iets nieuws is opgestaan. Er is een nieuw leven ontstaan. En je leeft niet meer voor de zonde, maar je bent levend voor God. En dat is wat je viert met de doop. Wat de doop symbool voor staat. Dat gebeurd is in je leven. Wat je viert daarmee is dat je geestelijk gezien een nieuw mens bent geworden. Je bent gestorven, je hebt iets achtergelaten, je hebt de zonde heb je achtergelaten, de straf voor de zonde heb je achtergelaten, want die heeft Jezus voor ons gedragen. En er is iets nieuws ontstaan, je bent geestelijk gezien ben je een nieuw mens. Maar als we tot God komen, dan worden we geestelijk gezien een nieuw mens, maar wat gebeurt er met je lichaam? Ja, het wordt schoon als je onder in het water gaat, het wordt nat. Maar heb je ook een nieuw lichaam? Nee, toch? Nee, het lichaam blijft gewoon precies hetzelfde. Daar kun je heel blij mee zijn, daar kun je minder blij mee zijn, maar je lichaam blijft precies hetzelfde. Het is een beetje nat inderdaad, dus het is lekker schoon als het goed is. Maar je lichaam blijft precies hetzelfde. In heel veel Griekse filosofie keek men redelijk negatief naar het lichaam. Het lichaam werd als het ware gezien als een soort van kerker voor de ziel. De ziel was het allerbelangrijkste en als je stierf, volgens die Griekse filosofieën, werd je ziel als het ware bevrijd uit de kerker die jouw lichaam is. En kon die eindelijk weer opgenomen worden in het hemelse. Nou, ik heb daar op de middelbare school wel veel over geleerd. Maar het lichaam was eigenlijk heel slecht, dachten de Grieken. Want het lichaam had allerlei verlangens. In sommige Griekse filosofieën hadden ze iets van, nou, je moet gewoon alles doen wat je lichaam aangeeft. Wat je wil, qua eten, qua seks, qua macht, wat je ook maar wil, maar dat is goed. Maar er waren ook Griekse filosofieën die zeiden, nee, je moet de ziel moet je puur bewaren. En al die verlangens die uit je lichaam komen, die moet je allemaal links laten liggen. Die moet je zoveel mogelijk links laten liggen. Het bijzondere is, als je kijkt naar de Bijbel, dat de Bijbel helemaal niet negatief spreekt over deze aarde. Dat de Bijbel ook helemaal niet negatief spreekt over de wereld. Dat de Bijbel ook helemaal niet negatief spreekt over ons lichaam, wat onderdeel is van deze materiële wereld. We lezen in Romeinen onder andere dat Paulus zegt dat heel de schepping wacht om verlost te worden. Dus het is niet zo dat God alleen maar geïnteresseerd is in onze ziel, in onze geest. En dan zegt, nou, laat het lichaam maar zitten, laat de wereld maar zitten. Het is een zinkend schip en we worden gered en klaar is het. Nee, het is zijn verlangen dat heel de aarde verlost wordt. En dat op een bepaalde manier ook ons lichaam verlost wordt. Sterker nog, dat we een nieuw lichaam krijgen. Ik wil met jullie lezen uit 1 Korinthe. 1 Korinthe 15 vanaf 49, vanaf vers 49. Staat, zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt, wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit onvergankelijke lichaam is bekleed, wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Ik vind het zo bijzonder hoe Paulus dat hier beschrijft. Want hij spreekt het verlangen uit. Niet alleen dat zijn ziel gered wordt. Dat zijn ziel verlost wordt uit het lichaam. Nee, hij spreekt het verlangen uit dat ook zijn lichaam verlost wordt. Dat zijn lichaam eigenlijk ook veranderd wordt. Dat zijn lichaam een geestelijk lichaam wordt. En dat is niet alleen een verlangen wat Paulus uitspreekt van goh, dat zou dat toch mooi zijn als het ook gaat gebeuren. Maar hij spreekt hier uit wat de belofte al was vanuit het Oude Testament. Dat er een moment zou komen dat de doden zullen opstaan en dat de doden een nieuw lichaam zullen krijgen. Dat de opstanding van de doden er is. En als dat moment komt, dat is het moment waarop Jezus komt en hij vervult wie hij is als koning in de lijn van David. En daarom staat hier ook dat als laatste de dood wordt opgeslokt en dat de dood wordt overwonnen. We krijgen dan een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam. Niet meer een vergankelijk lichaam, niet een lichaam wat steeds slechter wordt, wat steeds ouder wordt, waar functies uitvallen. Zo schrijft Paulus in 2 Korinthe 5 vers 16. Ons uiterlijk bestaan gaat verloren, innerlijk worden vernieuwd van dag tot dag. En er zal een moment komen als Jezus terugkomt en als hij onze lichamen verandert. Als hij ons, zoals Paulus hier eigenlijk heel mooi zegt, eigenlijk als het ware overkleed. Hij doet ons als het ware een nieuw kleed aan. Worden we bekleed met een lichaam wat niet steeds slechter wordt. Wat ook niet richting de dood gaat. Maar krijgen we een lichaam wat hetzelfde is als ons geestelijke lichaam. Of als onze geestelijke innerlijke mens. Die wordt vernieuwd van dag tot dag en sterft niet. En zo zullen we, geest, ziel en lichaam, samen één zijn. En worden we niet meer lastig gevallen door de dood. De dood zal er niet meer zijn. En zullen we een eeuwig leven samen met hem hebben. En ik geloof ook dat als Jezus terugkomt, dat hij dan gaat vervullen wat we lezen in het Oude Testament. Dat over heel de aarde Gods wil gedaan zal worden. En dat is iets waar we naar uit mogen kijken, denk ik, met z'n allen. En vandaag gaan we vieren dat Sylvia daar de eerste stap in gaat zetten. Je hebt al een hele tijd met God geleefd. Het is mooi dat je nou die stap zet. En het mooie is, vind ik, als ik naar de doop kijk en ik denk hieraan. Met de doop krijg je al een voorschot eigenlijk op wat er straks gaat gebeuren. Nu staan we erbij stil dat je innerlijke mens vernieuwd wordt. Maar er komt een moment dat je helemaal vernieuwd zal worden. En dat is iets waar we ons allemaal aan vast mogen houden. En dat is ook de reden waarom de Bijbel het ook noemt, de gezegende hoop die we hebben. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor wie u voor ons bent. Heer, dank u wel ook dat u doet wat u ons beloofd heeft. Heer, dank u wel ook dat u heeft beloofd dat u alle dingen nieuw maakt. Heer, als we zo hier op de aarde lopen, als volgelingen van u, dan hebben we al mogen ervaren dat u heel veel dingen nieuw maakt in ons leven. U heeft ons innerlijke mens heeft u vernieuwd. Heer, die innerlijke mens wordt zelfs vernieuwd van dag tot dag, zegt Paulus. Maar we zien nog zoveel dingen om ons heen die niet vernieuwd zijn. Heer, die nog zuchten onder de last van de zondeval. Die nog zuchten onder de last van de dood. Heer, die nog zuchten onder de last dat dingen functioneren of niet functioneren zoals ze bedoeld zijn. Heer, en wat een geweldige hoop hebben we dan. Dat als we mogen merken dat ons innerlijk vernieuwd is, dat uw Heilige Geest op ons rust, dat een voorproefje is van wat er straks gaat komen. Heer, dat er een moment gaat komen waarop alles nieuw wordt. Waarop alles hersteld wordt. Heer, daar kijken we ook naar uit. Heer, we verlangen erna om ook dat moment met u te hebben. Heer, dat we overkleed mogen worden met onvergankelijkheid, zoals Paulus ook zo mooi zegt. Heer, we bidden u ook voor de rest van de dienst van deze ochtend, als we straks met z'n allen naar de Rijn gaan. Heer, zegen de tijd die we samen hebben. En wilt u zorgen dat het ook een geweldig mooie tijd is, de eer van u. In Jezus' naam. Amen.